We hebben een hele bijzondere dame naast ons zitten.
Precies.
Dat is Wiebke Bonnet. Zij is partner bij Van Diepen en Van der Kroef.
Advocaten.
Wiebke, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, Kent.
Vorige keer dat je hier was, was het in verband met de muziek? Want je bent ook heel erg into de French music, we zullen het maar even zo zeggen. Je hebt toen opgetreden ook in het Brinkhuis in Laren. Maar vandaag gaan we het met jou hebben over een beetje contrastieve cultuurkunde. En we gaan het ook hebben over juridische valkuilen. Want een heleboel mensen zijn een beetje huiverig om met Frankrijk zaken te doen. Maar eerst even die contrastieve cultuurkunde. Ten eerste, de taal.
Ja, nou als je in Frankrijk zaken gaat doen, dan ontkom je er toch eigenlijk moeilijk aan om de Franse taal te spreken. Het is gewoon veel makkelijker als je het kunt. Het is wel zo dat de jonge generatie van hoogopgeleide Fransen die nu opstaat, dat die wel redelijk Engels spreken. Kijk bijvoorbeeld nu naar Emmanuel Macron, de eerste Franse president die zelfs in het Engels toespraken houdt. Nou, dat hebben we echt nog nooit gezien. Maar de gewone Fransman, die is toch heel gelukkig als die Frans mag spreken. En dat is ook zeker geen chauvinisme of wat dan ook. Dat hoor ik in Nederland toch vrij vaak, dat de Fransen chauvinisten zijn. Dat ze alleen maar Frans kunnen spreken.
Dat dateert
ze geen
uit
Engels
de tijd
kennen.
Van Napoleon natuurlijk, dat Frankrijk een wereldmacht was.
Het heeft heel veel verschillende oorzaken. Het Engelse onderwijs in Frankrijk is zeker nog niet zo goed als het zou kunnen zijn. Want als je geen goed opgeleide leerkrachten hebt, dan kun je die taal natuurlijk ook niet
dus
doorgeven.
Leren allemaal Frans. En dat, dan heb je sowieso een voorsprong bij het zaken doen.
Dat is zeker zo.
Arend-Jan, kan jij beamen?
Ik doe zaken in Frankrijk. En ik zeg straks ook in het voorgesprek met de Wiebke al van, als ik die taal niet bijster goed bij machte zou zijn, dan zou mijn rol als wijnimporteur een heel andere zijn. Ik zeg ook altijd tegen collega's die zeggen, waarom rij je in een Peugeot? Ik zeg, omdat ik in Frankrijk wijn importeer. Ja. Als ik in een Mercedes aankom rijden, is het verhaal al anders.
Sta je meteen 1-0 achter.
Ja, dan sta je 1-0 achter. Ik vind het geen chauvinisme overigens. Ik vind het gewoon 's lands eerst, 's lands wijs.
Absoluut. Ik ben het helemaal met je eens. Dan de etiketten. Jij ziet er echt om door een ringetje te halen uit vandaag, Wiebke.
Dankjewel.
Maar dat is ook heel belangrijk, toch?
Dat is in Frankrijk heel belangrijk. Ik sta veel klanten bij die in Frankrijk zaken gaan doen. En geef die klanten behalve het juridische advies toch ook altijd veel interculturele tips mee. En één daarvan is ook dat je dus bepaalde gedragscodes die de Fransen normaal vinden ook niet moet doorbreken. Een belangrijk voorbeeld is, je moet niet meteen iedereen gaan tutoyeren.
Nee.
Dat is natuurlijk in Nederland heel gebruikelijk. Ja. Maar in Frankrijk blijf je heel lang bij het vous. Het is in Frankrijk best gebruikelijk dat je elkaar bij de voornaam noemt, maar alsnog vous zegt. Precies, ja. Dus dat is dan weer een tussenvorm tussen het tutoyeren en het vouvoyeren. Maar je ziet in Frankrijk ook best nog sommige echtparen die elkaar vouvoyeren.
Dat hebben wij natuurlijk vroeger ook gedaan. Regelmatig generaties die hun ouders nog met u aanspreken.
Dat is waar, in de katholieke streken. Ja, dat is waar. Ik las onlangs nog een artikel over de zanger Julien Clerc. En die vouvoyeert zijn echtgenote. Die 30, 40, 50 jaar jonger is.
Wat leuk.
Ja. Maar die hiërarchie is ook heel belangrijk. Hè? Dan denken we meteen aan iets Duits. Hè? Van Herr Dr. Professor. Herr Oberstudienraad, moeten ze mij dat noemen. Ja. Maar hoe zit het dan in Frankrijk?
Dan?
Ik ben her dokter Oberstudienraad.
God, dan moet ik ook worden.
Als ik in Duitsland les zou geven, moeten de leerlingen mij zo aanspreken. Ja. Is dat in Frankrijk ook zo?
Nou, dat is in Frankrijk. Die academische titels, die heb je in Frankrijk minder. Een docteur, dat is een arts. Maar dat is niet een academicus die een PhD heeft afgerond. Maar dat neemt niet weg dat je helemaal gelijk hebt met je verwijzing naar de hiërarchische structuren in Frankrijk. Die zijn inderdaad nog heel belangrijk. En de titels in Frankrijk, niet de academische titels, maar de titels binnen het bedrijf, die laten dat dan ook weer zien. Iedereen is heel graag monsieur le président of monsieur le président directeur général, de PDG, die heb je overal. Ja, ja, ja. En dat is ook degene die bepaalt. En als je in Frankrijk gaat onderhandelen met een bedrijf, ja, dan ga je niet per se spreken met degene die uiteindelijk ook de beslissing neemt. Maar dat weet je natuurlijk niet. Dus je probeert eerst iemand te overtuigen. Maar als die persoon overtuigd is, dan betekent dat nog niet dat ook de beslissing in jouw voordeel uitvalt. Want le boss is degene die uiteindelijk de beslissing gaat nemen.
Zware hiërarchie dus.
Heel zwaar, ja. Ja, ja.
Als wij nou onze luisteraars mogen attenderen op Van Diepen en Van der Kroef advocaten. Wat is jouw specialiteit? Arbeidsrecht heb ik begrepen.
Dat is waar, maar ik ben vooral lid van de internationale sectie van Van Diepen van der Kroef advocaten. En dat is zeg maar eigenlijk mijn belangrijkste functie of kantoor. We zijn in totaal meer dan 80 advocaten en hebben 5 vestigingen in Nederland. En de belangrijkste vestiging die zit in Amsterdam. En daar hebben we dus een grotere internationale sectie die een grote focus heeft op Duitsland. Dus we hebben verschillende Duitse rechtsanwälten ook in dienst die ook in het Nederlands toegelaten zijn als advocaat. En ik heb de mooie taak op mij mogen nemen om de French desk op te richten bij Van Diepen van der Kroef. En het is inderdaad zo dat in mijn dagelijkse praktijk ik heel veel met arbeidsrecht bezig ben. Omdat dat gewoon vraagstukken zijn die toch regelmatig spelen. Ook tussen Duitsland en Frankrijk. Tussen Nederland en Frankrijk, sorry. Maar daarnaast ben ik ook met vrij veel andere rechtsgebieden.
Hebben jullie dan ook in Frankrijk ter plekke mensen die aangesloten zijn bij jullie, die daar ter plekke ook het recht vertegenwoordigen of jullie belangen kunnen vertegenwoordigen?
Nee, we hebben niet één filiaal in Frankrijk. Okay. Maar we zitten wel in verschillende internationale netwerken. En ik heb gewoon heel groot netwerk in Frankrijk van advocaten op diverse plekken in het land. Ik ken heel veel notarissen daar en Dus als er echt. Ik ben geen Franse advocaat, maar ik kan wel iedereen op weg helpen die een probleem in Frankrijk heeft. En dan kan ik de juiste advocaat uitzoeken. En het belangrijke is, je hebt natuurlijk in Frankrijk ook de grotere advocatenkantoren die ook heel goed Engels spreken. Maar dan zit je ook meteen op een uurtarief van €400. Ja, terwijl de advocaat in de province, dus buiten Parijs, die werken vaak voor veel lagere tarieven, maar dan moet je wel de Frans spreken.
Heb je nog iets wat op je hart ligt ten aanzien van Frankrijk?
Ja, ik wil nog wel even iets over culturele verschillen. Stel nou, iemand gaat jou uitnodigen in Nederland als Fransman om 8:00 s'avonds. Hoe gaat het dan?
Volgens mij moet je dat bij de lunch doen, hoor.
Nou ja, die Fransman die komt natuurlijk bij jou met een lege buik. Dus die verwacht dat je nu met een groot diner komt. Dat het tot 12, 1 uur 's nachts gaat.
Ja. Volgens mij is de lunch eigenlijk, het beste manier om zaken te doen. Daar kijken we altijd nog een beetje vreemd tegenaan in Nederland.
Dat is
karnemelk, broodje kaas.
Even
in het kort. Want
moet je dus inderdaad goed doen. Ja. Als Nederlander, ik heb het al meegemaakt dat er wordt onderhandeld. En dan om 12 uur gaat die deur open. En dan komt er iemand met een tablet met 12 witte broodjes met een plakje kaas erop en een beker karnemelk.
Sta je 1-0 achter.
Nou, kan ik je vertellen, die Fransen die zijn zo snel weg, zo snel kun je niet kijken. Dus dat moet je vooral niet doen.
Oh,
je moet echt de tijd nemen. Je moet met ze uit gaan eten. En
lunch.
Je moet tijdens lunch,
over
precies.
Over tijd gesproken.
Jullie zijn zo snel. En wat ook belangrijk, er moet een fles wijn op tafel komen.
Ja, tuurlijk.
Ja. Dus je moet die mensen gewoon echt in watten leggen. Nou ja, en dan heb je gewoon een goede sfeer. En op die manier kun je veel beter onderhandelen.
Ja, verder nog een tip. Volgens mij, ik had ook wel eens gehoord, dan ga je op bezoek bij Fransen, maar dan moet je niet bloemen meenemen, maar liever gebak of zo. Is dat
of,
zo?
Of een lekkere fles wijn?
Nee.
Nee?
Nee.
Bloemen vinden ze niet leuk, maar wel een leuk gebakje na afloop?
Nou, het is over die fles wijn. Als je een fles wijn meeneemt naar iemand, dan veronderstel je mogelijk een beetje dat hij zelf geen goede wijn hebt. Dus in ieder geval, als je uitgenodigd bent voor een diner, zou ik in Frankrijk geen fles wijn meenemen.
Arrangeant.
Ik zou, moeilijk. Maar dan ook als Nederlandse zou ik best met een bos tulpen aan durven te komen, omdat dat dan iets uit mijn land is.
Ja, oké. Okay.
Dus dat je geen bloemen moet nemen in Frankrijk, dat ken ik niet zo.
Maar dan ook wel een dessert. Of niet?
Nee, of bonbons. Hè. Dat is
zo'n Belgische.
Heel populair.
Tot slot, Wiebke, waar kunnen wij jou vinden op het internet?
Jullie kunnen mij vinden onder de website www.vandiepen.com.